Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Good evening. I have asked for this radio and television time tonight.
I spoke to the leader of the Taliban today.
We have concluded an agreement.
We had a good conversation.
All American forces will be withdrawn.
We've agreed there's no violence. We don't want violence. We'll see what happens.
To end the war and bring peace with honor in Vietnam.
They're dealing with Afghanistan, but we'll see what happens.
Okay.
Let us be proud that America did not settle for a peace that would have betrayed our allies, or that would have ended the war for us, but would have continued the war for the 50 million people of Indochina. Thank you, and good evening.
Peace with Honor, afgekondigd door president Nixon, eindigde 2 jaar later in de val van Saigon. Maar hij had natuurlijk The Art of the Deal niet gelezen. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio onze hoofdonderhandelaars Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is historicus Olivier Immig. Hij kent alle eervolle aftochten uit Afghanistan.
Welkom. Dat zijn er nogal wat.
Ja.
We hebben hier het vredesakkoord between the Islamic Emirate of Afghanistan, which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban.
Ja, en dat wordt, dus dat wordt 10 keer herhaald in dat stuk. Ja, ja.
Dit klinkt niet als een goed begin, meneer Immig, als je zo met elkaar.
Het geeft precies aan wat het waard is, wat mij betreft. Er ontbreken nogal wat partijen, eerlijk gezegd. Met name natuurlijk de Afghaanse regering. En de Afghaanse regering is wel voorzien van een redelijk imposant, zij het wat wankel leger. Ja. Een paar honderdduizend man. Daar moet je wel rekening mee houden.
En
staat niks in.
En de Afghaanse regering is zelf totaal verdeeld, hè? Na die laatste verkiezingen.
Ja, helaas wel. En als je ziet wat de uitslag van de verkiezingen is, presidentsverkiezingen. Ja, vrij hopeloos. We krijgen dezelfde partijen terug en dan met een mindere stem voor de etnische minderheden in Afghanistan.
Gezellig.
Dus het is inderdaad een akkoord met de Islamic Emirate of Afghanistan. Op zich zegt dat al meer dan voldoende, want ze zien Afghanistan dus als een emiraat en een staat. En vervolgens wordt er in het stuk gezegd van, dat erkennen we dus niet, want wij noemen ze de Taliban.
Ja.
Maar dat houdt natuurlijk ook een belofte in van de Taliban, wat wij dan de Taliban noemen, over hoe Afghanistan er in de toekomst moet uitzien.
Ja,
het moet een staat zijn en een islamitische staat volgens model van de Taliban.
Een soort kalifaat.
En dat waren mijn grote zorgen. Ja. En vervolgens wordt er ook in het stuk gezegd, by the way, Taliban, zorg er even voor dat Al-Qaeda zich ook een beetje gedraagt. Ja. Dat staat er dus gewoon letterlijk in. Nou ja, niet letterlijk op deze manier. Maar dat staat er dus gewoon in. En hoe moet je dat nou vertrouwen?
En er is geen enkele reden waarom je de Taliban zou vertrouwen. Er stond dus een opiniestuk van meneer Haqqani in de New York Times. Mag je dood. Waarbij hij het licht had gezien en nu heel lief en aardig tegen vrouwen en meisjes zou gaan doen. Het is allemaal onzin. En zij krijgen straks, als de Amerikanen zich terugtrekken, dan hebben ze gewoon de macht. En dan staat er een verdeelde Afghaanse regering tegenover.
Oh ja, ik weet niet of ze de macht hebben aan.
De macht hebben ze nog niet.
Nee, maar ze kunnen dat vergroten. Toch?
Dat sowieso.
Nou ja, of er kan weer een burgeroorlog uitbreken.
Maar dat zal ook
wel enige ervaring mee in dat land. Ja. Dat zou me niet verbazen als zoiets gaat gebeuren. Het zou echt een wonder zijn als dit de opmaat is wat er moet gaan gebeuren, omdat er dus ook onderhandelingen moeten starten. Hè?
Ja.
Over een staakt het vuren, ook met de regering. Dat echt gaat lukken. Dat lijkt mij met dit soort hardliners, dit soort ideologen.
Maar delen van Afghanistan zullen de handen van de Taliban zijn. Hè? En die worden groter nog. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen.
Ja. Eén opmerkelijk iets is, de omvang van het gebied wat de Taliban zouden beheersen wordt nogal overtrokken. Nogal overdreven vaak.
Ja,
ik hoor vaak de helft
om te beginnen.
Ze hebben geen enkele provinciale hoofdstad in handen. Geen enkele stad van betekenis.
Klopt.
Het zijn voornamelijk buitenstedelijke gebieden waar ze de baas zijn. Dat is nogal belangrijk voor de hele Afghaanse samenleving, zoals die de afgelopen 20, 25 jaar tot ontwikkeling is gekomen. Want er is wel het een en ander veranderd.
Ja.
In die zin moet je de Taliban relativeren.
Ja.
Tegelijkertijd, als je kijkt naar wat de Taliban nu zeggen over de uitslag van deze onderhandelingen, wat een tijdelijke uitslag is trouwens, op hun website verklaren ze dat ze de zaak hebben gewonnen.
Ja.
En als die Amerikanen nou eindelijk weg zijn na 14 maanden of zo, dan kunnen we onze gang gaan. Want die Afghaanse regering, daar wordt helemaal met geen woord over gegript. En daar willen ze helemaal niks mee.
Die erkennen zij niet, hè?
Die erkennen ze absoluut niet.
Ja, dus als ze verstandig zijn, houden ze zich de komende 14 maanden, want dan moet de hele terugtrekking voltooid zijn, houden ze zich gedijst. Ja. En daarna ga je er tegenaan. Maar ja, er schijnen dus ook, en dat is wel heel interessant, geheime afspraken te zijn geweest. En ik denk dat Trump daar ook al op heeft gedoeld, toen hij riep van, als het fout gaat, zijn we terug. Dat zou best kunnen. Er zouden afspraken zijn gemaakt als ze zich misdragen. Ja. Dat de CIA een aantal dingen kan gaan doen. Special Forces een aantal dingen zouden kunnen gaan doen.
Die blijven ook, hè?
En die blijven ook.
Ja.
Ja, dus er is dus een kans dat in die zin dat gaat lukken. Maar goed, dat moet allemaal nog wel gezien worden.
Maar luister eens, Obama deed dat eigenlijk ook al jarenlang. Hè? Obama noemde dat zelfs zijn good enough committee. Hè? Van, we zitten een beetje te tuinieren in Afghanistan, ze zullen nooit winnen. Dat erkende hij ook in het geheim. Hè? En dan probeer je dus een beetje de zaak in te dammen. Hè? Eigenlijk is dat nu ook niks anders dan. Hè?
Obama zei ook, er zijn slechte en minder slechte oplossingen. Maar er is geen perfecte oplossing. Nee, uiteraard niet. En hij had volkomen gelijk. En dat had George Bush op zijn manier ook. Niet toen hij zei dat de Taliban waren verslagen in 2002-2004, want dat was kennelijke onzin.
Maar jongens, Trump is president, hè? En Trump, en Trump is bereid om in Syrië zich gewoon terug te trekken. Hebben we gezien, hè? Dus wie zegt dat hij dat gewoon straks ook... Hij moet gewoon die deal naar binnen hebben voor november, weet je wel. Mm. Hij is er gek genoeg voor.
Ja. Oh, dat denk ik ook.
Ja, want in die eerste fase gaan ze terug naar het aantal troepen die er waren op het eind van de termijn van Obama.
Ja, dat is die 8600, hè? Ja. Die
dat klopt ongeveer. Ik bedoel, dat kan 100, 200 ter man schelen, maar dat is het ongeveer.
En dat wordt gezien als een soort van minimum, begrijp ik.
Dus als het fout gaat na november, na de verkiezingen, dan kan hij altijd nog zeggen van we blijven.
Ja, dat kan wel.
Ja, dat kan hij heel makkelijk doen dan.
Maar daarvoor wil hij misschien wel alles weghalen.
Nee, dat gaat hij niet doen. Want daar heeft hij 14 maanden de tijd voor vanaf nu. Om precies te zijn vanaf 15 Rajab 1441. En dan ook alleen nog maar volgens de
Hijra-kalender.
De Hijra-Lunar kalender.
Ja. Nou ja, je moet een kalender hebben.
Maar ze hebben er nog één. Want het is ook nog eens een keer 20 goed 1398. Yes. Wanneer ze weg moeten. Wat is het eigenlijk, die twee kalenders van die Taliban?
Ah, dat komt natuurlijk voort uit de islamitische wordingsgeschiedenis van het hele Afghanistan-verhaal ook. Het is een islamitische kalender.
Ja, maar ze hebben er twee.
Kans einfach. Ja, het gaat over de profeet.
Oké.
Okay. Daar begint het bij.
Als we nou even
niet voor ons,
het klinkt wel erg middeleeuws. Ik bedoel, ze hebben die kalender. Daar is het nog steeds de middeleeuwen in die kalender. Maar zo ziet het er ook allemaal wel uit. Ja,
ja, dat is heel kort door de bocht.
Dat weet ik.
Zo zijn wij ook. Maar als we die kalender nou even een beetje aflopen. Hè? Er is dus afgesproken die troepenreductie, lees ik. En er worden een soort gevangenenruil.
Ja, dat is het idee. Maar er valt niet zoveel te ruilen. Er zijn 5000 Taliban gevangenen, zegt men. Misschien zijn het ook al 8000, dat weet ik niet. Of 3000. De cijfers in en over Afghanistan zijn notoir fout. Mm. Niet onbetrouwbaar, maar fout. En dan zijn er ook nog 1000 gevangenen aan de andere kant. Ja, wat wil je dan ruilen? Of is één Taliban-strijder een kwart oppositie lid waard?
Ik heb de afspraak niet gemaakt. Maar
de Afghaanse regering wil niemand vrijlaten.
Nee, natuurlijk niet. Die komen terug en die beginnen weer opnieuw.
Ja, natuurlijk.
Dat heeft de geschiedenis inmiddels bewezen. Alles wat vanaf Guantanamo is vrijgelaten, is teruggegaan naar Afghanistan en is weer begonnen.
Ja. En in Afghanistan zaten zelf, nou ja, kennelijk 5000 man gevangen. Waarvan ook een tamelijk aantal mensen waarvan men dacht dat ze al dood waren. Dus die gaan ook nog eens een keer herrijzen uit de dood.
Ik vind het knap.
Ja. Ik zou dat nog eens te vergelijken met die akkoorden van Parijs, met Nixon en Kissinger. Daar zag ik overigens dat toen Zuid-Vietnam ook niet aan tafel zat. Nou ging dat met dat akkoord uiteindelijk ook niet zo goed. Maar dus het is zo bijzonder is dat niet. Nee. Het is wel zo dat Nixon die had toen een staakt het vuren geregeld. En dat is er hier ook niet.
Nee, maar Nixon was stiekem aan het bombarderen nog tijdens de Parijs-onderhandeling. Mm-hmm. Weet je nog?
Klopt.
En uiteraard was het congres, wist dat niet. En dat was ook een belangrijke accelerator. Ja.
Maar dus hier in Afghanistan, er is iets van een akkoord met de Taliban, maar er wordt ondertussen nog gevochten. Hoe moet ik dat begrijpen?
We hebben eerst een proefperiode gehad van 7 dagen die volslagen mislukt is eigenlijk.
Ja.
Maar hij wordt gebracht alsof hij wel gelukt is.
Ja.
Dat is voor de bühne, neem ik aan. Dat kunnen we
wat
heel goed in dit deel van de wereld
blijkbaar. Zeven dagen dan? Wat is er gebeurd?
Zeven dagen moesten ze elkaar beloven niet al te hard op elkaar te schieten. En dat schijnt men geprobeerd te hebben. Maar er zijn tientallen incidenten gemeld. Niet in de reguliere pers, maar wel in de pers die Afghanistan goed volgt. Mm-hmm. De kritische pers, zou je kunnen zeggen.
Hoe ernstig is dat?
Nou ja, god, als je 30, 40 aanvallen in 7 dagen tijd registreert van Taliban op regeringsposten, dan is dat vrij ernstig. En de Amerikanen hebben ook gereageerd. Ze moesten wel.
Wat hebben ze gedaan?
Gebombardeerd.
Oké.
Okay. Ja. Dus eigenlijk is het een parallel dus met Parijs. Hè. Er wordt dus ook gewoon doorgevochten. Ja. Terwijl ze onderhandelen.
Maar moet dan de komende tijd de Taliban nog iets doen in ruil voor die Amerikaanse troepentrugtrekking?
Ze moeten absoluut gaan praten met die regering als ze geloofwaardig willen overkomen. En dat is ongeveer het laatste waar ze trek in hebben, want ze hebben de oorlog gewonnen. Amerikanen gaan weg.
Ja, ja.
Dus waarom zou je?
Die gesprekken zijn er nu geweest tussen de Amerikanen en de regering. Volgens mij was Aspen daar, hè, de minister van Defensie, tegelijkertijd met de ondertekening van dat akkoord. Stoltenberg was er volgens mij ook, de secretaris-generaal van de NAVO. En die hebben, en dat is wel interessant, wat jij noemde net ook, dat leger dat is opgebouwd. Ja. Dus 300.000 man, wat is het? Max. Zoiets, hè? Die zullen ze verder gaan helpen.
Ja, die worden blijvend gefinancierd vanuit het Westen, zoals dat heet. Ja. Dat betekent voornamelijk Amerika, NATO. En ze worden getraind.
Ja.
Dat is ook de bedoeling door een 5.000 Amerikaanse soldaten die daar blijven.
Ja,
dat
want in het begin was er bijna niks aan leger.
Nee.
Een paar duizend man, nu zijn het er 300.000. Een beetje vakkenzooi.
Op en af, want er is een grote desertie. En het kost ontzettend veel moeite om Afghanen te motiveren om langer bij dat leger te blijven dan strikt noodzakelijk.
Net als bij de politie.
Ja, hetzelfde verhaal.
Ja.
En Amerikanen grijpen alle mogelijkheden aan om iets te organiseren wat lijkt op een gewapende macht tegen de Taliban. Of het nou lokale politie is, of een nationaal leger, of de nationale politie. Milities. Dat zet geen zoden aan de dijk, want die beginnen voor zichzelf. Mm. En daarmee creëer je al het volgende moeras.
Ja.
En aangezien we nu Trump aan de macht hebben, zal het wel weer drain the swamp worden. Maar ik weet niet hoe.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Hugo Dit Reitsma. Is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma, maar dat hoorde u al. En onze gast, Afghanistan-kenner Olivier Immig, zat al bij Rob de Wijk in de uitzending over dit onderwerp in...
Ja, heel lang geleden. Even mijn geheugen aftasten. 1985. Maar toen ging het over de Sovjet-Unie.
Toen ging het over de Russen die in het moeras zaten.
En de Russen streden tegen dezelfde vijand als de Amerikanen nu. Grofweg.
Dat is al een hele andere tijd. Nou, diep in de vorige eeuw.
Maar er is dus wel enige continuïteit.
De Amerikanen financieren.
Je kunt zeggen wat je wil over de Afghanen en Afghanistan. Maar ze zijn erg van de continuïteit.
Ja, de Sovjet-Unie.
De Amerikanen financieren toen de Mujahideen. Ja.
Absoluut. En dat waren precies dezelfde mensen die nu voor een deel Taliban zijn. Ja, voor een deel.
Dus nu toch gewoon de kerkhof van de grootmachten.
Ja.
Afghanistan. Er is er nu weer een bijgekomen, Amerika.
Peace with honor.
En als we dan nog eventjes in die vergelijking blijven van peace with honor, dat eindigde met de val van Saigon. Eindigt dit dan met de val van Kabul? Is dat het plan van de Taliban om, als de Amerikanen weg zijn, de boel over te nemen?
Natuurlijk is dat het plan van de Taliban, alleen ze weten niet precies hoe. Maar ze hebben de tijd.
En
als je
martelaar
wordt, is dat des te beter. Dus.
Ja, maar kunnen ze het? Zijn ze sterk genoeg om het Afghaanse leger te verslaan?
Ze zijn in ieder geval druk bezig om op te bouwen al jarenlang. En ik zie ze niet verzwakken, eerlijk gezegd.
Nee, en de relatie met Al-Qaeda is ook nog steeds uitstekend volgens mij. Want die moeten ze dus onder controle houden van de Amerikanen. Want dat gaat natuurlijk niet lukken. Ik ben heel benieuwd wat ook IS gaat doen in dat gebied. Heb jij enig idee?
Ja. Daar zijn al een aantal conflicten geweest, gewapende conflicten. En Taliban en IS, dat zijn twee verschillende verhalen natuurlijk.
Ja.
Al-Qaeda zweert trouw aan, nou ja, in dit geval de leider van de Taliban, Akhundzada. Maar ze zweren bij de IS geen trouw aan de Afghaanse Taliban-leider, maar aan een wereldemiraat, zou je kunnen zeggen, de Oema.
En dan hebben we toch nog een aantal andere krijgsheren ook, die waar ook geen deal mee is genomen.
Nee, maar die beginnen inderdaad vrolijk voor zichzelf.
Ja, die gaan toch weer voor zichzelf beginnen.
Ja. Ja. En daar begint de ellende ook weer mee.
Terroristische ZZP'ers zijn dat.
Ja, ja die ook een eigen verzekering krijgen. Namelijk, als het niet lukt, zijn ze er geweest.
Ja.
En de inkomstenbronnen zijn drugs natuurlijk, hè? Opium.
Voor een flink deel, ja.
En lopen er ook nog lijntjes van Arabische
Tuurlijk, dat gaat geld vanuit Saoedi-Arabië met name, maar ook enkele andere Arabische staten gaat nog steeds naar voorzien van wapenen voor de Taliban.
En dat heeft Amerika nooit kunnen stoppen?
Nauwelijks, blijkbaar.
Dat zijn namelijk mensen los van de Arabische regering, hè? Los van de koning van de monarchie.
Vaak businessmensen ook, die daar brood in zien.
Waar is het nou misgegaan? Want we hebben nu 20 jaar inderdaad hebben we dit fijne verdrag. Ik heb het gevoel gehad dat als er een momentum was om een deal te sluiten met de Taliban, dan was het eigenlijk in, laten we zeggen, de maanden, misschien anderhalf jaar nadat de Taliban uit Kabul was verdwenen. Toen hebben ze ook zelf gevraagd of ze konden onderhandelen. Toen hebben we die discussie gehad over de terugkeer van koning Zahisha. Die is wel teruggekeerd, maar niet als koning.
Nee.
Dat moest een verbindende factor worden. Dat is allemaal afgewezen door de Amerikanen.
Ja.
Die wilden absoluut niet praten met de Taliban. Het doet mij heel sterk denken aan wat de Amerikanen later hebben gedaan in Irak. Saddam Hussein eruit gegooid. Niet praten met de Soenieten, de hele bureaucratie weg. Ja. En dat is eigenlijk de aanleiding geworden van de ellende waar we nu nog steeds in zitten. Is dat nou zo? Zijn we nu eigenlijk terug bij af? Wel onderhandelen met de Taliban, waar we eigenlijk niet mee willen onderhandelen, en maar hopen dat het goed gaat?
Wat ik zei in het begin, de Taliban worden op een bepaalde manier ook bewust overschat. In hun rijkwijde van gezag en gebied van bezetting. We hebben inmiddels natuurlijk wel 4 presidentsverkiezingen gehad in Afghanistan. De jongste heeft de zittende president opnieuw bevestigd voor een termijn van 5 jaar. En dat betekent wel iets. Hoewel steeds minder mensen gaan stemmen in Afghanistan, is er toch nog altijd 1 miljoen mensen geweest die het de moeite waard vond om Ghani terug te stemmen. Dus ja, in die zin zou je kunnen zeggen, het gaat wel door, dat democratische proces, of hoe we dat ook mogen noemen, moeten noemen.
Jawel, maar mijn vraag was, van hebben we toen het momentum laten lopen?
Er is vaak genoeg verklaard dat de Taliban waren verslagen in het Westen. En klaarblijkelijk was dat onzin. Mensen die daar goed naar keken.
Weet je wat ervoor wel dat het onzin was?
Ja.
Want dat soort groepen zijn gewoon niet te verslaan op een normale manier.
Maar dat wordt nog steeds gezegd door sommige politieke kringen in allerlei hoofdsteden.
Ja.
Ja, precies. Maar daar hoeven we dan ook niet verrast over te zijn.
Nee.
En plotseling komt er dan inderdaad een nieuwsbericht dat jarenlang zijn de Amerikanen, maar ook de Europeanen en wij in Nederland ook misleid door politici en misschien ook wel militairen. Dat staat er niet zo expliciet bij vaak. Over het feit dat het zo lekker ging in Afghanistan. Het ging helemaal niet zo lekker in Afghanistan.
Ja, wat uit die Afghanistan Papers zo bleek.
Precies.
Ja. Maar die Afghanistan Papers van de Washington Post, die bevestigen gewoon de aloude conclusie dat met dit soort opstanden, dat je die gewoon niet kunt winnen.
Nee.
Ik bedoel, dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis, volgens mij. Je moet zoeken naar een politieke oplossing. En dan kom je inderdaad uit bij dit soort verschrikkelijke oplossingen. En dan maar hopen dat het goed gaat. Maar militair zijn dit soort groepen gewoon niet te verslaan. Dat weten we gewoon. Dat weten we al sinds de dagen van Sun Tzu 2500 jaar geleden. Dit is gewoon irreguliere oorlogsvoering. En dat kan gewoon helemaal niet.
En wat het nog erger maakt is, onze westerse interventie heeft natuurlijk wel de groepen in de Afghaanse samenleving die baat hebben bij, zeg maar, meer democratie, hè, die heeft die wat sterker gemaakt. Maar uiteindelijk is het nu natuurlijk zo dat als de Amerikanen daar weggaan, dat er dus die oorlog, die wordt gewoon voortgezet. En wij hebben die ene groep sterker gemaakt. En daardoor hebben we niet voor vrede gekozen.
Nou ja, weet je, kijk, voor mij, Olivier, ik weet niet wat jij daarvan vindt. De grootste winst die we hebben gezien is dat die barbarij van de Taliban, waardoor ook de Taliban niet werd geaccepteerd door de internationale gemeenschap. Ze hadden gewoon geen diplomatieke relaties. Die barbarij, die is voorbij. Althans op een grote schaal. Ik herinner me nog goed dat eigenlijk vlak na de inname van Kabul, ik in Kabul was en ik liep daar door het Ghazi-stadion. Tot zeer recent had de Taliban daar al zijn executies uitgevoerd. Nou, ik zal niet herhalen wat ik er allemaal gehoord heb en wat ze mij allemaal, wat mij allemaal verteld is. Dat was echt verschrikkelijk. Dat bestaat niet meer. Ik vind dat een van de grote winstpunten die we de afgelopen 20 jaar hebben gezien. Maar ja, een beetje democratie is er zelfs ook gekomen. Gaan wat meer mensen naar school, dat soort dingen. Dus het leven is niet heel erg veel veiliger geworden, maar er is iets verbeterd. Maar
die moordpartijen komen terug als het vacuüm ontstaat, als de Amerikanen weg.
Ja, die kans is vrij groot. Ja. De grote vraag is trouwens nog, wie gaat die aanslagen plegen? Hè? Ja. Dat kunnen natuurlijk ook mensen zijn die de schuld in de schoenen willen schuiven van de Taliban om ervoor te zorgen dat de Amerikanen niet weggaan.
Een grote angst is dat als de Taliban echt een serieus vredesakkoord zouden sluiten, hebben gesloten, of echt zouden gaan praten met de Afghaanse regering, dat met name de jongere generatie lokale Taliban-commandanten zich zal gaan aansluiten bij Islamic State, die in Noordoost-Afghanistan wel degelijk een positie van enige betekenis hebben. Ja. En waar al een aantal voormalige Taliban-strijders bij aangesloten zijn. Huh. En dan krijg je weer het hele gedonder met Pakistan erbij. Want over de grens heen ga je vluchten en geld halen en wapenen. Ja. Nou ja, het hele verhaal weer.
Die tribale gebieden, waar de Pakistanse regering nou helemaal geen controle over heeft.
Nee, nog steeds niet. Nee. Hoewel het nu inmiddels een volwassen provincie heet te zijn.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee.
Zeg, als ik jullie goed versta, dat je zegt, dit werd nooit wat, het wordt nooit wat, een hopeloos verhaal. Heeft Trump dan niet gelijk om gewoon maar weg te gaan? Want ja, wat doe je daar dan?
Ja, je moet er een keer weggaan. Ja. Dus in die zin vind ik dat Trump wel gelijk heeft. En op een gegeven moment moet je maar je verlies nemen. En dan denk je, nou ja, het is een zootje en het blijft een zootje. Misschien is dat het wel. En we zijn inmiddels ook wel heel goed geworden in het wegschuiven van allerlei ethische bezwaren. Ik bedoel, kijk wat er gebeurt nu met de vluchtelingen aan de grens van Griekenland.
Ja.
Ik bedoel, dat is ethisch totaal onacceptabel wat daar gebeurt, maar we accepteren het. Dus er is ook wel even wat veranderd, hoor, de afgelopen 20 jaar op ethisch gebied.
Trump dit doet, is om ervoor te zorgen, dat was althans heel lang een argument, en dat was zeker het argument van de Amerikaanse militaire top in de NAVO. Wij blijven voorlopig aanwezig in Afghanistan militair, omdat wij niet nog een keer 9-11 over ons heen willen krijgen. Ja. Afghanistan als basis voor terrorisme en aanslagen op Amerika.
Ja.
Al-Qaeda bestaat nog.
Dus eigenlijk hebben de Amerikanen een beslissing genomen. Hè, van wij denken nationaal ons wel te kunnen beschermen door iedereen te kunnen surveilleren, als het ware. En als je dus weer IS krijgt in Afghanistan en het wordt groot, nou, dan moeten de Europeanen maar eens wat
gaan
doen.
Nee, dan gaan de Amerikanen dat denk ik ook doen. En ik denk dat daar dus afspraken over zijn gemaakt. Of althans, dreigementen zijn geuit in de richting van de Taliban. En mogelijkwijs afspraken gemaakt met de regering. Ik kan me dat niet anders voorstellen dan dat je dat doet.
Er zijn special forces van de CIA, die inderdaad zeer actief zijn.
Nee, maar toen dus de Taliban werd verdreven door de Noordelijke Alliantie, werd er gesteund door teams van door special forces teams, zowel van de krijgsmacht als van de CIA. Hm. Die zaten er allebei.
Ja. Dan gaan we dus door met de Obama-politiek van proberen in te dammen. Hè? Dommen gooien. Drones.
Dweilen met de kraan open,
Ja.
En politiek, ik begreep dat deze maand nog de Taliban en de Afghaanse regering, geloof ik, in Oslo weer om de tafel zouden gaan zitten.
Dat is het verhaal nu.
Ja. Nog iets van te maken? Of is dat bij voorbaat even hopeloos als jullie zeggen dat dit
akkoord
is? De
Taliban hebben altijd geclaimd, wij geloven niet in een parlement, niet in politieke partijen, niet in overleg met een zogenaamd gekozen regering, wat eigenlijk een marionettenregering van de Verenigde Staten is. Wij geloven in het Islamitische Emiraat en zo noemen we ons ook. En op onze website claimen we de overwinning. Wat moet de Afghaanse regering doen? Nou jongens, schuif fijn aan. Dat willen ze dus niet.
Ja. Voor de radio moeten we het hier alweer bij laten. Op de podcast gaan we vrolijk door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @bnrdewereld. Jos Hummelen vraagt, in hoeverre trapt de gemiddelde Amerikaanse kiezer in deze farse? Of willen ze het gewoon geloven to get the boys back?
Ze willen gewoon weg. Het grote deel van de Amerikanen wil gewoon weg uit Afghanistan. Die hebben gezegd van, weet je, dit is een gebed zonder rent, wegwezen.
Kost veel geld en veel mensen wegwezen.
En ze geloven ook dat Trump dat gaat doen. En dat is een reden voor hen ook om op Trump te stemmen.
Enig idee wat hij gekost heeft?
Miljarden, triljoenen.
200 miljard.
Triljoenen.
Ja, biljoenen heet dat in het Nederlands. Ja,
ik vind het best.
2,5 biljoen.
Ik zie geen nulletjes van betekenis meer. Dus.
En wat was het? 100.000 burgerdoden? Iets in die orde?
Ja, 70.000 doden bij de veiligheidstroepen. 5-6 bij de buitenlandse mogendheden.
En bij de Taliban, niet te vergeten.
Ja, en dan nog een paar honderdduizend aan de Afghaanse kant. Burgers, Taliban, de hele blikse boel. Ja.
Herman van Eimeren. Vraag: blijkt hieruit niet dat het vaak rechtse presidenten zijn die zulke akkoorden sluiten? Zie in Israël. Had een democraat dit ook kunnen doen? Dit akkoord dat Trump er nu doorheen voezelt.
Het is wel waar dat dat inderdaad vaak rechtse mensen zijn die dat doen.
De Gaulle in Algerije.
Omdat die niet minder. Die worden minder behept.
Niks in Vietnam.
Die worden minder behept door ethische overwegingen. Wow. Ja, dat is gewoon een feit. En in de verrechtsing die je nu ziet. Nou, ik heb net even het voorbeeld ook genoemd van de vluchtelingen aan de grens van Griekenland. Mm. In de verrechtsing die je nu ziet in het politieke debat, maar ook binnen de overheid of binnen de maatschappij, is het evident dat die moraliteit, die ethiek inderdaad op de achtergrond wordt geschoven. Dat je naar hele pragmatische oplossingen gaat waarbij je eigenlijk je verlies neemt.
Obama werd daarom een drone-koning genoemd, want hij ging door.
Ja, hij ging door. En dat heeft echt ontzettend veel levens gekost, die drones van Obama.
Maar hij heeft ook natuurlijk
eigen levens.
De Osama Bin Laden laten uitschakelen.
Klopt.
En daarna is volgens mij een kentering gekomen in het Amerikaanse denken over al dan niet blijven in Afghanistan. Moeten we die staat helpen opbouwen of moeten we eigenlijk zeggen van uitzichtloos gedoe, we gaan weg?
Ja.
Dat neemt een tijdje blijkbaar.
Ja. Nog een vraag hier van Elisabeth Filippi hierover. Verwijzend naar een filmpje over oorlog onder Obama en over zijn dronegebruik. Mm-hmm. Vraagt zij: wanneer gaan de heren Boekestein en de Wijk zeggen dat Obama de grote oorlogspresident was en Trump vrede geeft?
Ach, wat leuk.
Ja, dat kun je zo niet zeggen. Ik bedoel, die president die modderde voort, de grote oorlogspresident, dat was Bush. George W. Hij had, vind ik, absoluut een punt om Afghanistan binnen te vallen. Maar vervolgens had hij een plan moeten hebben om er zo snel mogelijk uit te gaan. Dus het aardige van de val van de Taliban is dat gedaan is door de Noordelijke Alliantie. Ja. Met steun van Special Forces van de Amerikaanse krijgsmacht en de CIA. Dat staat wel te boek als een van de meest militair geniale operaties die er ooit is geweest van Special Forces. Zeer succesvol. Maar vervolgens had het natuurlijk moeten doorpakken. En dan zie je dus dat de ideologie het begint over te nemen. En dan mag er niet worden onderhandeld. En dat hebben we natuurlijk voortdurend met slechte rekenen. Mag je niet onderhandelen. Maar je zult er toch zaken mee doen. We hebben dat nu verschillende malen gezien. Syrië zie je dat. Geen zaken doen met Assad. Nou, je weet dus wat dat voor gevolgen heeft. Maar je moet op een of andere manier dat land stabiliseren. Omdat je een politiek proces moet opzetten. Om er uiteindelijk uit te komen. En, daar, en dat is gewoon niet gebeurd.
Maar Bush had ook nog iets anders aan zijn hoofd natuurlijk. Met Irak.
De grote fout is geweest dat hij Afghanistan heeft laten versloffen. Dat heeft hij overgelaten aan de NAVO-bondgenoten. Ja. En vervolgens is hij geïnterveneerd in Irak, terwijl daar geen aanleiding voor was. Ja, je kunt zeggen, Saddam Hussein, dat was een klootzak. Inderdaad, dat was het ook. Maar als je ziet in welke situatie je daarna bent gekomen, dan kun je je afvragen wie, om het maar even zo te zeggen, wie er nou gek was.
Ja. Irak was een war by choice. Ja. En Afghanistan was een gerechtvaardigde war.
Dat is een van de weinige defensies waar ik voor was, hoor.
Het zou aardig zijn om daar Afghanen en Irakiërs over te raadplegen.
Nou ja, die vinden het natuurlijk allebei van niet. Maar ik vind dat het onacceptabel was in die tijd dat de Taliban onderdak verschafte aan Al-Qaeda. Ja. Het is de operatie tegen het World Trade Center is niet uitgevoerd vanuit Afghanistan. Nee. Dat is een feit. Maar het was wel de basis van Al-Qaeda. En nee, dat is gewoon onacceptabel. Dus er was absoluut, en realiseer, er was volledige steun ook binnen de internationale gemeenschap om dit te doen. Om die Taliban na 11 september gewoon eruit te rossen. Inclusief Al-Qaeda. En in die zin is Enduring Freedom, zoals die operatie heet, is gewoon eigenlijk best succesvol geweest.
Dirk Kwakkel verwijst naar een stuk in de Washington Post, waarin gesproken wordt over the good, the bad and the ugly. Ja, precies. The ugly is dan het Zuid-Vietnam scenario.
The good was Colombia.
Colombia en the bad was een Libanon scenario. Nou, volgens mij hebben we de ugly scenario afdoende besproken. Maar is er nog een mogelijk Colombia of een Libanon scenario?
Nee, nu niet meer. Dat is verlopen. Dan had er een politieke deal moeten komen, net zoals Colombia, met de mensen waar we niet van houden. Ja. Dat is daar gewoon gebeurd, hè? Met de FARC was dat. Daar is uiteindelijk een deal mee gesloten. Dat zul je moeten doen. Dus Trump doet dat nu. Die zal dit ongetwijfeld uitleggen als een Colombia-scenario. Ja. Maar dat moet allemaal nog maar blijken.
Als hij weet waar het ligt.
Ja. Mita Groeneveld vraagt: wat gaat deze bilaterale deal doen met de NAVO-missie?
Die houdt op. Want als je dus naar de deal kijkt, dan gaan ook de allies weg. Dus alles wordt teruggetrokken.
Ja. Iedereen gaat weg.
Iedereen gaat weg.
En stiekem wil de NAVO dat ook graag.
Ja.
Maarten van Wely vraagt, waarom kan er nu wel met terroristen gesproken worden en 20 jaar geleden niet?
Ja, dat is, vind ik dus ook een hele goede vraag. En dat is, ja, dat is ideologie. Ja, echt gewoon, maar misschien sta ik hier alleen in hoor, in dit gezelschap. Dat is ideologie. Je mag niet praten met de slechterikken. Die moet je verslaan. Nou, dat kan dus niet gezien de karakteristieken van het type oorlog waarin je verzeild bent geraakt.
Dat is dan misschien ook een antwoord op de vraag die daarna wat komt van hem. Gaan het dan ook over 10, 15 jaar gesproken worden met Assad?
Oh nee, dat doen we eerder.
Dat doen we eerder, ja.
We hadden ook al veel eerder met Assad moeten doen.
Ook niet iemand die aardig vindt waarschijnlijk.
Maar was jij wel of niet?
Er is een bond agreement gesloten in 2001, waarbij Hamid Karzai uiteraard interim-president werd. In 2004 werd hij gekozen, in 2009 nog een keer. Mooi. Maar Karzai heeft gezegd in 2002, 2003... wat jullie in het Westen doen is een beetje erg fout. Jullie zouden moeten gaan onderhandelen, in ieder geval proberen te onderhandelen met mijn tegenstander, hoewel hij zelf korte tijd bij de Taliban zich heeft aangesloten. En verder, jullie moeten niet zoveel geld in dit land pompen, want het leidt tot gigantische corruptie. Ik ken mijn landgenoten. Exact wat er gebeurd is.
Ja, exact, ja.
We hadden nog een vraag overigens van Bart Groothuis, VVD-europarlementariër, wat een uitkomst zou kunnen zijn van een mogelijke tweede bondconferentie, maar dan met de Taliban aan tafel.
Ah ja. Nou, dan zou je ze eerst aan tafel moeten krijgen. En dat zou ik al een major achievement vinden. Een geweldige verworvenheid.
Want zij weigeren om met de Afghaanse regering
internationaal aan tafel.
Ja, wauw. Want ze weigeren om met de Afghaanse regering aan tafel te gaan zitten.
Ja, absoluut. En dat zijn ook, komen uit dezelfde etnische groepering, voor alle duidelijkheid. De meeste leden van de Afghaanse regering, vorige en huidige, als de Taliban. Maar ze hebben tegengestelde belangen.
Ja. Een vraag, volgens mij kwam er al bijna een beetje op, was nog, hoe groot achten jullie de kans dat we een Syrië-terugtrekking 2.0 krijgen en Trump, om zijn achterban te pleasen of herverkiezing kracht bij te zetten, de troepen gewoon terugtrekt wanneer hem dat het beste uitkomt, ongeacht de situatie daar in Afghanistan?
De vraag stellen is een beantwoord ongeveer.
Ja, ik denk dat het zo is.
Ik ben daar bang voor.
Ja.
Ook in strijd overigens met de afspraken van dit zogenaamde akkoord. Hè?
Nee, het is een echt akkoord. Er staan handtekeningen onder.
Goed. Edo Heidsma vraagt, Pakistan kampt aan twee zijden met strijd. Taliban uit Afghanistan en Kashmir. Traditioneel gaat in Pakistan de aandacht uit naar Kashmir, waardoor Taliban niet bestreden wordt. Welke invloed heeft deze deal op de Taliban in Pakistan? Of blijft oplossing van conflict in Kashmir de sleutel?
Nee, Kashmir staat hier volgens mij los van. Maar misschien zie ik dat.
Ik denk dat Kashmir los staat hiervan, maar wel bepalend is voor wat Pakistan doet. Veel meer dan de Taliban. Die paar miljoen Afghaanse vluchtelingen die nog in de Pakistanse grensstreek verblijven, tot op de dag van vandaag, die zitten er al heel lang trouwens, die zijn niet meer zo interessant voor de Pakistanse regering. Die doen het economisch ongeveer net zo beroerd of goed, zo je wilt, als de lokale bevolking. Nee, Pakistan heeft andere dingen aan zijn hoofd, met name dan India's Kashmir op het ogenblik.
Ja.
En Pakistan gebruikt Afghanistan ook als een soort verzekeringspolis.
Ja, een van de redenen waarom die Taliban nog altijd succesvol zijn, volgens mij, is dat het een soort gans met de gouden eieren is. Als je dat probleem hebt en handhaaft, dus haakjes, daarom is Osama Bin Laden waarschijnlijk ook zo lang op vrije voeten gebleven, dan garandeer je ook een bepaalde mate van inkomen uit de steden waar het inkomen te halen valt. Washington, Europa.
Ja, ik weet niet of dat nou echt heeft meegespeeld. Het is wel een aardige gedachte.
Musharraf zei het. Generaal Musharraf, de dictator van Pakistan. Die zei, ja, we zullen wel gek zijn als we Osama vangen. En als we hem vangen, laat het dan in godsnaam niet in Pakistan zijn. Want dan hebben wij het gedaan.
Ja, ze wisten wel waar hij zat.
Ze wisten precies waar hij zat.
Ja. Ja.
Nou, tot zover het vredesakkoord tussen de Amerikanen en de Afghanen. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Aad en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik,
was dat het akkoord?
Speciaal dan aan de en tot volgende week.
Oh, ver, man.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.